Wij lezen vanavond uit 1 Petrus 2, vers 18, tot en met 3, vers 12. Klopt dat met het blaadje? Geweldig. Ik vermoed dat daar NBG-vertaling op staat. NBV? Doe maar ik lees het uit de Telos-vertaling. 1 Petrus 2, vers 18. Huisknechten, weest aan uw meesters in alles, in alle gezag onderdanig. Niet alleen aan de goede en inschikkelijke, maar ook aan de verkeerde. Want dat is genade als iemand droeve dingen verdraagt terwille van het geweten voor God, terwijl hij onrechtvaardig lijdt. Want wat voor roem is het als u volhardt terwijl u zondigt en met vuisten wordt geslagen. Maar als u volhardt terwijl u goed doet en lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden, die als hij uitgescholden werd niet terugschold, als hij leed niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij voor de zonden afgestorven voor de gerechtigheid leven. Door zijn striemen bent u gezond geworden. Want u dwaalde als schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Evenzo, vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen ongehoorzaam zijn aan het woord, zij door de wandel van hun vrouwen zonder woord gewonnen worden, wanneer zij uw kuise wandel in vrees hebben opgemerkt. Laat uw versiering niet de uiterlijke zijn, het vlechten van het haar en het omhangen van gouden dingen of het aantrekken van kleren, maar de verborgen mens van het hart, in de onvergankelijke versiering van de zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo versierden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God stelden, terwijl zij aan hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde, en haar kinderen bent u geworden als u goed doet en geen enkele verschrikking vreest. Mannen, evenzo, woont bij hen met verstand, als bij een zwakker vat, het vrouwelijke, en bewijst hun eer, omdat zij ook mede-erfgenamen van de genade van het leven zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En tenslotte weest allen eensgezind, medelijdend, vol broederlijke liefde, welgezind, nederig, en vergeld niet kwaad met kwaad of schelden met schelden, maar zegend integendeel, omdat u ertoe geroepen bent zegen te erven. Want laat hij die het leven wil liefhebben en goede dagen zien, zijn tong van kwaad weerhouden en zijn lippen van het spreken van bedrog. Laat hij zich afkeren van het kwade en het goede doen, vrede zoeken en ernaar jagen. Want de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeken, maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Tot zover de lezing van het woord van God. Wat is het boeiend om Petrus te lezen? We hebben zoveel brieven van Paulus en die stempelen ook onze kijk op het Nieuwe Testament. 13 brieven en er staan maar 2 brieven van Petrus tegenover. En als je je dan weer eens verdiept in deze brieven, die zo anders geschreven zijn door een heel ander soort mens, met ook weer heel andere accenten, dan is dat bijzonder verfrissend, althans zo ervaar ik het. En we zijn bezig met een gedeelte van deze eerste brief van Petrus, waar bij mij in hoofdstuk 2 vers 11 boven staat een reine wandel. En dat gaat eigenlijk door tot in hoofdstuk 3, vers, pakweg vers 16, 17. En dan bij 18 gaat het over naar een wat anders thema, maar eigenlijk gaat het door tot hoofdstuk 4, vers 6. Een reine wandel. En daarbij worden verschillende groepen aangesproken. Eerst in 2 vers 11 heel algemeen geliefden, dus lieve broeders en zusters. En dan vanaf vers 18 eerst de huisknechten, sommigen zeggen slaven, maar dat is eigenlijk een ander woord, hoewel het in de praktijk toen op hetzelfde neerkwam. De huisknechten die mensen hadden, dat waren in het algemeen ook slaven. Daarna de vrouwen in hoofdstuk 3, vers 1, en de mannen in hoofdstuk 3, vers 7. En daarna worden weer allen aangesproken in 3, vers 8. Deze twee groepen, huisknechten of slaven, en ten tweede vrouwen, worden aangesproken omdat zij in een onderdanigheidsrelatie staan. Allereerst de huisknechten, wees aan uw meesters in alle ontzag onderdanig, niet alleen aan de goede en inschikkelijke, maar ook aan de verkeerde. Deze brief, dat zeg ik u in het algemeen, want dan begrijpen we beter waar het hier om gaat. Deze brief zou je kunnen noemen, zoals het ook in de inleiding op de Telersvertaling staat, een brief over de regering van God. We zullen straks zien dat je in de regering van God twee typen kunt onderscheiden. Een directe en een indirecte regering van God. Een directe regering van God, daarin wordt het kwaad onmiddellijk gestraft, het goede onmiddellijk beloond. Zo zal het straks in het duizendjarig vrederijk zijn. Dat is een directe regering waar, zoals in Psalm 101 het al aankondigt, elke ochtend als het ware het gericht uitgaat om het kwaad onmiddellijk de kop in te drukken en het goede te belonen. Bij een indirecte regering is het precies andersom. Je vindt dat prachtig beschreven in Psalm 73, de psalm van Asaf. Daar is het zo dat het de goddelozen vaak goed voor de wind lijkt te gaan. En de rechtvaardigen hebben het zwaar. Het zit ze tegen, en vooral omdat ze door de goddelozen worden vervolgd en verdrukt. Zijn die twee vormen van regering met elkaar in strijd? Nee, uiteindelijk niet. Want bij zo'n indirecte regering van God lijkt het maar alsof God de verkeerde kant kiest. Je moet daar, zoals dat staat bij Asaf in Psalm 73, op het einde letten. En dan zie je dat het de goddelozen die het zo voor de wind ging uiteindelijk slecht vergaat in het oordeel. En dan zie je dat het de rechtvaardigen die het zo zwaar gehad hebben op aarde uiteindelijk goed gaat. Zij gaan de eeuwige zegen in. Dat noemen we een indirecte regering van God. En Petrus schrijft hier over deze indirecte regering. Hij heeft het over gelovigen die vervolgd en verdrukt worden. Dat hebben we eigenlijk al in het begin gezien. Men moest zich verheugen, deze gelovigen aan wie hij schrijft, over de beproevingen, de verzoekingen, de vervolgingen, de verdrukkingen die ze hadden door te maken. En Petrus verbindt dat zelfs met het woord genade. We hebben dat al in hoofdstuk 1 vers 10 gevonden. En daarna nog eens in 1 vers 13. Maar daar gaat het over de genade die in de toekomst voor ons is weggelegd bij de wederkomst van Christus. Dat is de genade van de verlossing. Maar hier in hoofdstuk 2 gaat het over een genade die wij nu ontvangen. En ik zeg wij, want het gaat in vers 18 wel heel even over die huisknechten, die niet alleen aan goede meesters, meesters die christenen waren, maar misschien ook weer niet, maar dan toch rechtvaardig waren ten opzichte van hun huisknechten. Maar ze moesten dat ook zijn ten opzichte van verkeerde. En een verkeerde meester is iemand die jou onrechtvaardig behandelt, die jou niet naar waarde weet te schatten, die jou straft voor dingen die je niet gedaan hebt. En dat is nou weer typisch voor die situatie waarin christenen in het algemeen leven. Vandaar dat Petrus hier al direct de zaak veel beter, veel breder trekt, waardoor het ook ons onmiddellijk raakt. Dit is genade. En dan nu niet de toekomst, niet het moment van de wedergeboorte dat achter ons ligt, en het moment van de uiteindelijke verlossing dat voor ons ligt, maar een genade die je nu ontvangt in de verdrukkingen. De genade is niet de verdrukking, de verdrukking zelf. Dat zou wel al te idealistisch zijn. We hebben daar wel aanwijzingen voor in de schrift onder bepaalde omstandigheden. Dat je zelfs kunt danken voor de verdrukking. Maar dat is niet zozeer het punt. Het is niet genade dat je verdrukt wordt. Dat hoort bij ons huidige bestaan. Dat maakt deel uit van ons leven als christenen. Paulus schrijft in 2 Timotheus 3 vers 12. Allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. En de Heer Jezus zegt in Johannes 15. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgd worden. Dat is geen genade. Dat is iets wat je op de koop toe moet nemen. Het hoort eenvoudig bij het christelijk bestaan. Wat is dan wel de genade? Dat je de kracht ontvangt om die verdrukkingen en vervolgingen te dragen. Dat is genade. Als iemand droeve dingen, dat zijn die verdrukkingen, verdraagt ter wille van het geweten voor God. Dus dit is het de gedachte. Je hebt hier een lijden om het geweten. Je hebt ook in deze brief een lijden om de gerechtigheid. Dit is, als je een goed geweten wil houden, dan kun je sommige dingen gewoon niet over een kant laten gaan. Dan kun je niet nalaten het goede te doen, terwijl je dat voor je eigen hartje beter niet had kunnen doen. Maar je geweten gebiedt je het toch te doen. Of bepaalde dingen die de wereld van je eist na te laten. Omdat jouw geweten zegt, dat kun je niet doen. Als gevolg van dat leven naar je geweten voor God, leid je onrechtvaardig. Onderga je droeve dingen. Want lijden moeten we niet idealiseren of romantiseren. Het is bedroevend, het is zwaar, het is moeilijk. Niemand zit erop te wachten. Het hoort erbij, maar je kijkt er niet naar uit. Maar het is genade als je die dingen kunt verdragen. En dan zeg ik, ja, dan kan het zelfs zijn zoals we dat lezen in Handelingen 4 en 5, waar de apostelen door het Sanhedrin in Jeruzalem zwaar vervolgd worden, dat er een moment is dat ze worden gegeesteld en dan staat er dat ze verblijd waren dat ze omwille van de naam, dat is de naam van Christus, smadelijk behandeld waren. Dat is genade bij God. Als je het weet te dragen en zelfs in zekere zin daarin een reden tot dankbaarheid en vreugde vindt. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 1 in Petrus. Houd het voor enkel vreugde. U verheugt zich in deze dingen. Nou, zo is het hier ook. Ik citeerde eigenlijk ook Jacobus 1, maar beide spreken over vreugde als het gaat over de verzoekingen. Dat is genade. En zo zegt hij het ook in vers 20. Wat voor roem is het als u volhardt terwijl u zondigt en met vuisten wordt geslagen? Dat is niet een erg doorzichtige zin. In de Nieuwe Bijbelvertaling is het meteen wel doorzichtig. Maar daar zit ook een hoop interpretatie in zo'n vertaling. Waar het om gaat is, als je nou zondigt, dus je leeft niet naar je geweten, je lijdt niet om je geweten of om de gerechtigheid van God. Nee, je lijdt omdat je zondigt. Je wordt met vuisten geslagen omdat je gezondigd hebt. En je volhardt onder dat lijden. Wat voor roem is dat? Is dat genade van God? Wel nee, je krijgt wat je hebt verdiend. Petrus maakt hier een scherp onderscheid. Een onderscheid dat voor ons vanzelfsprekend lijkt. Maar wacht maar even. Het onderscheid tussen iemand die onrechtvaardig lijdt, die juist voor de gerechtigheid is opgekomen of weigerde de ongerechtigheid te doen en daarom moest lijden. En aan de andere kant mensen die door de wereld geslagen worden omdat ze zondigen. Nou, dat is een enorm contrast, zo lijkt het. Maar in de praktijk is het soms best lastig die twee uit elkaar te houden. Misschien hebt u ze ook wel eens ontmoet, christenen die beweren dat ze lijden om hun geloof, maar die in werkelijkheid lijden omdat ze gewoon lastige mensen zijn. Die de tijd van de baas misbruiken om te getuigen, dat is gewoon diefstal. Dat moeten ze doen in hun vrije tijd, in de koffiepauze en in de lunch als ze dat graag willen. En ook drammerig kunnen overkomen, iedereen lastig vinden. Er staat wel houd aan gelegen en ongelegen, maar dat geldt niet voor je luisteraars, dat geldt voor jou. Met andere woorden, mensen die op die manier optreden en daarbij weerstand ontvinden, die ondervinden dat niet omdat ze christen zijn, maar omdat ze op een verkeerde, drammerige manier optreden. En dat is soms lastig te onderscheiden. Maar laten we het toch maar even vasthouden. Petrus zegt in feite, en dat zullen we direct zien als hij het over de Heer Jezus gaat hebben en over het werk dat Christus heeft volbracht. Hij zegt in feite, beste vrienden, jullie moeten voorkomen dat je lijdt om je zonde. Dat hoef je namelijk niet te doen, want dat heeft Christus al gedaan. Als je lijdt, laat het dan zijn juist omdat je leeft als een rechtvaardige. Want lijden om jouw ondergerechtigheden, dat hoef je niet te doen, dat moet je ook niet willen, daar moet je niet naar zoeken, dat heeft Christus voor jou gedaan. Daarom gaat hij dan hier over op het voorbeeld van Christus, vers 21. Hiertoe bent u geroepen. Waartoe bent u geroepen? U bent geroepen om, ik zou niet zeggen om te lijden. Het lijden is het gevolg daarvan. U bent geroepen om deze twee dingen te doen die hier staan. Naar je geweten voor God te leven, dus met een goed geweten voor God te leven. En zoals het op andere plaatsen staat in deze brief, te leven voor de gerechtigheid. Dus doe het rechtvaardige, ook al is de wereld daartegen. En weiger het onrechtvaardige te doen, ook al vergt de wereld dat van jou. Hiertoe ben je geroepen. En dat dat lijden met zich meebrengt, dat is niet je eigenlijke roeping, maar dat is de consequentie. Maar in dat lijden komt de genade van God jou te hulp om jou te helpen dat lijden te dragen. En dan komt er iets belangrijks. Omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Nou worden hier twee dingen gezegd die niet helemaal hetzelfde zijn. Hij heeft voor u geleden, dat betekent hij heeft plaatsvervangend uw zonde gedragen op het kruis. Dat zullen we direct zien. Maar dat is heel wat anders dan dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Dat zijn twee verschillende dingen. Als je dat niet vat, dan zou je kunnen denken dat Christus geleden heeft voor onze zonde en dat wij hem daarin moeten navolgen. Alsof wij ook zouden moeten lijden om onze zonde. Nee, zegt Petrus, dat moet je nou juist niet doen. Of dat wij zouden moeten lijden om de zonde van anderen, alsof we dat zouden kunnen. Nee, Petrus spreekt hier over twee facetten van het werk van Christus, die heel verschillend zijn, maar die hij allebei nodig heeft in zijn betoog. Het ene facet is het meest bekende. Ik heb op een paar plaatsen in het land een kleine serie lezingen over het kruislijden van Christus. Met name om die andere facetten te belichten. Want wij denken altijd eenzijdig aan dat ene facet dat ook uitermate belangrijk is. Daar gaat het niet om. Daar doen we niets aan af. Maar het is eenzijdig. Dat is dat ene facet dat Christus daar onze zonden gedragen heeft. Dat hij daar het verzoeningswerk heeft verricht. Dat hij daar onze plaatsvervanger is geweest onder het oordeel van God. Maar er zijn meer facetten. Bijvoorbeeld, maar dat is hier niet aan de orde, dus daar ga ik niet over uitweiden. Bijvoorbeeld ook dat het de plaats is waar hij de duivel heeft verslagen. De werken van de duivel heeft verbroken, dat is niet hetzelfde. Dat is een heel ander facet. In onze westerse wereld, katholiek en protestant, die leggen altijd het accent op het eerste. Het dragen van de zonde. In de Oosterse orthodoxie wordt veel sterker de nadruk gelegd op dat tweede. In het eerste geval is als het ware het kruis een rechtszaal, waar God op grond van een schuld die door een ander betaald is, ons vrij spreekt. Daar is het kruis, in de Oosterse orthodoxie, veel meer een slagveld, waar Christus de strijd aanbindt tegen de machten en daarbij zegeviert. En dat vind je ook overal in het Nieuwe Testament. Maar daar laten we hier verder rusten. Maar dat is wel het derde, dat hier het tweede is. Het kruis is ook een voorbeeld voor ons. Daar horen we niet zoveel over, omdat de predikanten misschien bang zijn, de predikers bang zijn dat wij die twee dingen gaan verwarren. En dat gevaar zou ook best kunnen bestaan. Dat wij denken dat hij een voorbeeld voor ons is in het dragen van de zonde. Nee hoor, daarin was hij volkomen uniek. Dat kunnen wij nooit navolgen, kunnen we niet met hem meedoen. Maar in een ander opzicht is het kruis wel een voorbeeld. Namelijk in de wijze waarop de Heer Jezus hier op aarde voor de gerechtigheid heeft geleefd en geleden. waarop hij met een goed geweten hier voor God gewandeld heeft met alle consequenties van dien, waardoor hij tenslotte aan het kruis is terechtgekomen door de boosaardigheid van de mensen. Het kruis als de onvermijdelijke plaats waar de volstrekt rechtvaardige uiteindelijk belandt omdat hij leeft in een boze wereld voor wie voor een dergelijke rechtvaardige geen plaats is. En dat is waarin hij wel een voorbeeld is. Hierin is Christus de rechtvaardige die een voorbeeld is voor de rechtvaardige. In hoofdstuk 3, ik verwijs daar heel even naar, om het volgende keer DV. In hoofdstuk 3 staat, vers 18, Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Dat is de plaatsvervanging. Dat is het dragen van de zonde. De rechtvaardige, dat is Christus, leidt in plaats van ten behoeve van onrechtvaardige. Hier in 1 Petrus 2 gaat het om dat de rechtvaardige leidt ook als voorbeeld voor de rechtvaardigen. Dat zijn degenen die gerechtvaardigd zijn uit het geloof. En dat brengt Petrus hier bij elkaar, want hij heeft allebei nodig. Hij wil aan de ene kant ons laten zien dat wij niet voor onze eigen zonden moeten lijden. Dat moeten we helemaal niet willen, dat is ook helemaal nergens voor nodig. Dat heeft hij voor ons gedaan. Maar ten tweede, als hij ons wil laten zien hoe een rechtvaardige in dit leven moet staan, hoe hij consequent voor de gerechtigheid moet staan, met alle gevolgen van dien, lijden, verzoeking, vervolging, verdrukking, hoe je het noemen wilt, dan is Christus ons voorbeeld. En hij is dat in één en dezelfde gebeurtenis. Christus was dat in zijn hele leven op aarde ons voorbeeld, maar ook heel in het bijzonder in de lijdensgeschiedenis. De rechtvaardige houdt u die twee zinnen vast. De rechtvaardige heeft geleden voor onrechtvaardigen. Dat waren wij. Hij heeft plaatsvervangend onze zonden gedragen. Maar de rechtvaardige leidt ook als voorbeeld voor de rechtvaardige. Want zij die onrechtvaardig waren, zijn uit het geloof gerechtvaardigd. En zien in Christus het voorbeeld hoe een rechtvaardige moet leven. Nou, laten we maar eens naar de bijzonderheden kijken, dan wordt het nog duidelijker. En Petrus wijst daarvoor drie keer op het overbekende hoofdstuk Jesaja 53. Christus heeft u een voorbeeld nagelaten opdat u zijn voetstappen navolgt. Dus heel letterlijk, ga in het spoor dat Christus hier op aarde is gegaan. En dan komt het eerste citaat. Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden. Jesaja 53 vers 9. Die als hij uitgescholden werd, niet terugschold. Als hij leed, niet dreigde. Ziet u nou weer hoe gemakkelijk het lijden om ter gerechtigheid wil en het lijden als gevolg van zonden, ook bij gelovigen, hoe makkelijk dat er met elkaar verward wordt. Stel u voor, u moet lijden omdat u voor de gerechtigheid geleefd hebt. U lijdt als martelaar. Maar hoe makkelijk zou je uit je rol kunnen vallen? Hoe makkelijk zou je degene die jou vervolgen kunnen gaan uitschelden? Van repliek kunnen dienen. Ze schelden jou uit en jij scheldt hen uit. Ze dreigen jou en jij hebt de neiging terug te dreigen. Dan lijd je als een rechtvaardige, maar je gedraagt je in dat lijden tegelijkertijd onrechtvaardig. Het ligt dicht bij elkaar. Christus schold niet terug. Als hij leed, heeft hij niet gedreigd, maar heeft zich, je kunt ook vertalen het, want er staat eigenlijk geen object bij, hij heeft het overgegeven, hij heeft het allemaal gelegd in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Die oordeelt in gerechtigheid over jouw leven, als martelaar, maar die ook in gerechtigheid oordeelt over hen die jou vervolgen. Geef het oordeel aan hem. Romeinen 12 citeert ook het Oude Testament. Aan mij de wraak, zegt de Heere. Aan mij de vergelding. Laat dat aan mij over. Jij hoeft alleen maar de Heer Jezus na te volgen. Die heeft hetzelfde gedaan. Die heeft het oordeel aan God overgelaten. En dan komt dat andere aspect dat wij als eerste genoemd hebben. Het dragen van de zonde. Die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. Dat woord dragen, dat is in het Hebreeuws van het Oude Testament al een soort technische term. En dat is hier in het Grieks, in de vertaling van het Nieuwe Testament, net zo. De voetnoot in de Telersvertaling zegt dan ook in de zin van uitgeboet. Hetzelfde woord vind je in de Griekse vertaling van Jesaja 53. Of die zich voor onze zonden heeft opgeofferd. Dat is dat dragen. Hij heeft zich voor onze zonden opgeofferd. Door ze te dragen, door het offer te worden voor die zonden, zijn die zonden uitgewist, uitgeboet. Dat is de betekenis ervan. En hij heeft dat gedaan op het hout. Dat wil zeggen op het kruis. Je hoort nog steeds regelmatig, ik meen dat het ook in de catechismus staat of in de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat Christus in zijn hele leven de vloek over de zonde heeft gedragen. Ik ga er niet tegen in, ik vraag u alleen maar om daar eens rustig over na te denken. Dat is de Christus over wie de hemel tweemaal zich geopend heeft. En van wie de hemel zei, deze is mijn geliefde zoon en wie ik mijn welbehagen gehad heb, gevonden heb. Dat is degene die hier op aarde kon zeggen, ik doe altijd wat hem welbehagelijk is. En de Vader heeft het uitgesproken, welke vreugde hij in deze zoon gevonden heeft. Er is geen spoor in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus voor ons tot een vloek gemaakt zou zijn vanaf zijn geboorte of vanaf de doop door Johannes. Er zijn verschillende ideeën over. Het enige wat het Nieuwe Testament dus ons laat zien is, zoals je het hier ook ziet, niet zoals de NBV heeft en de MBG ook al, dat hij onze zonden het kruis opgedragen heeft, maar dat hij op het kruis onze zonden heeft uitgeboet. Tweemaal ging de hemel in heerlijkheid boven hem open. Die derde keer was de hemel boven hem gesloten. Was het duister en niet licht zoals op de berg der verheerlijking. Het was donker en hij moest zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar was hij voor ons tot zonde gemaakt. Daar ging in vervulling wat Galaten 3 zegt, daar is hij voor ons een vloek geworden. Ik kan nergens in het Nieuwe Testament, maar misschien kunt u mij straks helpen, een spoor vinden dat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde al een vloek geworden zou zijn of onze zonden zou hebben gedragen. Goed, uiteindelijk is dat natuurlijk ook weer niet zo belangrijk. Het grote feit is dat het hoogtepunt of het dieptepunt daarvan in elk geval het kruislijden was. En dat in elk geval het resultaat telt. De Heer Jezus heeft onze zonden gedragen. En de stille wenk is, lieve broeders en zusters, daar in de verstrooiing, dat hoeven jullie dus niet meer te doen. Jullie hoeven je eigen zonden niet te dragen, hij heeft ze gedragen. Je hoeft niet te lijden om jouw zonden. Integendeel, Christus heeft jouw zonden gedragen, en dan staat er op dat wij voor de zonde afgestorven, dat is ook echt taal die je bij Paulus vindt, hè, Romeinen 6 en 7, gestorven voor de zonden, voor de gerechtigheid leven. Dit is onze roeping. Onze roeping is niet het lijden, onze roeping is te leven voor de gerechtigheid. Het lijden is daarvan de nare bijkomstigheid. Maar de roeping is niet alleen maar te geloven dat Christus onze ongerechtigheden heeft gedragen. Als ik iemand doop, dan is het niet genoeg als die kan zeggen, mijn zonden zijn vergeven, want de Heer Jezus heeft ze gedragen en weggedaan. Dat is de helft van het verhaal. De ongerechtigheden zijn weg. En nou? Dat wil ik er wel graag bij horen. De tweede helft van het verhaal is, en dat mag iemand natuurlijk best op een heel andere manier zeggen, dat hij voor de gerechtigheid gaat leven. Dat is eigenlijk voor Christus. Dat zijn leven aan hem toebehoort. Volgende keer gaan we het eind van hoofdstuk 3 over de doop hebben, maar hier is dat al zo'n belangrijk punt. Leven voor de gerechtigheid. We zijn tot Christus dood gedoopt, opdat wij, zoals Christus is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Romeinen 6 vers 4. We leven voor de gerechtigheid. Dat is onze roeping. En dan staat er nog bij, dat is een tweede citaat uit Jesaja 53. Door zijn striemen, dat is vers 5, bent u gezond geworden. Hier gaat het natuurlijk om striemen in de geestelijke zin van het woord. En ook hier moet ik tegen een gedachte ingaan die we nog wel eens horen, alsof dit de striemen zouden zijn die Pilatus hem heeft toegebracht of heeft laten toebrengen. Of de Joodse overpriesters of wie dan ook. Alles wat mensen de Heer Jezus aandeden, heeft niet onze schuld verzoend, maar heeft onze schuld alleen maar erger gemaakt. Er was nooit een gelegenheid waar de boosheid van de mens zich zo openbaarde als bij het kruis. Doordat ze het beste, het liefste, het mooiste wat ooit op deze wereld is verschenen, naar een kruis hebben verwezen. Die striemen van Pilatus vergroten zijn schuld en maakten daarmee eigenlijk ons aller schuld nog groter. Maar het is zoals je Zacharia 13 zegt, op het kruis heeft God gesproken, zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Niet de geestelslagen van Pilatus, maar dat zwaard van God, die toren van God die op hem rustte op het kruis. De striemen die Gods toren hem toebracht. In Matteüs 8 zien we trouwens dat ditzelfde vers ook letterlijk toegepast wordt. Als Jesaja 53 spreekt over ziekten en kwalen, dan gaat het om letterlijke ziekten, toont Matteüs 8 aan. Al degenen werden genezen die tot de Heer Jezus kwamen, en dan wordt er ook een beroep gedaan op dit vers. Of het nu om geestelijke striemen gaat of om letterlijke kwalen, de Heer Jezus heeft daarvoor geleden op het kruis. Want, zegt Petrus, u dwaalde als schapen. Dat is het derde citaat, Jesaja 53 vers 6. Derde citaat uit Jesaja 53. Maar, zegt hij erbij, u bent nu teruggekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Hier is de Heer Jezus de goede herder. Later in 1 Petrus 5 komt hij daar nog eens op terug en noemt hij de Heer Jezus in vers 4 de overste herder. Wij dwaalden rond als schapen. Zoals de Heer Jezus het zelf zegt, ook weer met een verwijzing naar het Oude Testament. Hij zag de menigten als schapen die geen herder hebben. Ronddolende schapen. Maar ze zijn teruggekeerd tot die ene herder. In het Oude Testament is God zelf dat. Maar God heeft in deze wereld zijn Zoon gezonden die de goede herder is, wie de schapen ter harte gaan. En die de schapen bijeengebracht heeft in die ene kudde, zowel uit Joden als uit heidenen bestaande. Hij is ook de opziener van uw zielen, de episcopos, de bisschop. Het is hetzelfde woord dat voor opziener wordt gebruikt in bijvoorbeeld 1 Timotheus 3. Episcopos in het Grieks, dat verbasterd is tot bisschop. Hij is de bisschop van onze zielen. Hij is de opziener, de toezichthouder. Dat betekent dat letterlijk, opzicht. Hij praat ook wel van een opzichter. Dat is letterlijk wat hier staat. Hij houdt toezicht op onze zielen. Dat wil niet zeggen dat de lichamen daar buiten vallen. Zielen betekent heel vaak personen. Zielen is eenvoudig het Hebreeuws of Griekse woord voor persoon. Hij is onze herder. Hij is onze opziener die over ons waakt en ons behoedt. Nu komt die tweede groep. Evenzo vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Opdat ook als sommigen ongehoorzaam zijn, sommige van die mannen dus, aan het woord zij door de wandel van hun vrouwen zonder woord gewonnen worden. Ik kom zo terug op dat moeilijke woord onderdanig, maar eerst dit. Dit veronderstelt de situatie dat hier mannen en vrouwen waren die toen ze nog ongelovig waren met elkaar zijn getrouwd en die vrouwen zijn tot geloof gekomen. En die mannen zijn ongelovig. En nu gaat het over de vraag wat is de beste wijze waarop een gelovige vrouw haar man kan winnen. En hier staat iets dat een beetje tegen de natuur van menige vrouw indruist, zonder woord. Ik moet u zeggen, ik ben zulke vrouwen tegengekomen waarvan ik dacht naar de mens gesproken, die man komt nooit tot geloof, want die vrouw zeurt hem de hele dag door de oren van zijn hoofd. Ik was ooit bij zo'n uitermate vriendelijke meneer uitgenodigd, dankzij zijn gelovige vrouw, en ze zei aan tafel, broeder Ouweneel, kunt u nou eens niet tegen mijn man zeggen dat hij zich moet bekeren? Nou, ik had daar wel een pak voor de broek willen geven. Want wat is dat nou voor een ontactische benadering? Nou was dat een zeer beminnelijk man en dat ben ik ook een beetje. Dus wij keken elkaar vriendelijk aan en ik zei, nou volgens mij heeft uw man het al heel wat keren van u gehoord. Dus hij weet het al. Ik weet niet meer hoe ik me eruit gered heb. Maar ik had wel zin om tegen die zuster te zeggen, misschien wel waar die man bij zat. Leest u eens 1 Petrus 3 vers 1. En dat geldt ook trouwens, ook dit is weer een wijder principe. Het geldt ook voor ouders wier kinderen al groter zijn geworden en die van het geloof niet zoveel willen weten. Daarvan kom ik nog veel meer voorbeelden tegen. En ook die ouders moeten begrijpen dat als je je hele dag je kinderen daarover aan het hoofd zet, of elke dag of om de dag, dat dat niet de goede methode is. Dat het eerder averechts werkt. Het allerbelangrijkste getuigenis waardoor wij onze kinderen kunnen winnen voor Christus, voor zover het van onze verantwoordelijkheid afhangt, is zoals het hier staat, niet door onze woorden, maar door onze wandel. Hier staat uw kuise wandel. Kuis, dat heeft hier niet te maken met moreel of immoreel, maar het is een godvrezende, toegewijde wandel. Het allerbelangrijkste wat onze kinderen aan ons afzien is niet de mooie woorden die wij spreken, maar is onze wandel. Het is de mate waarin zij zien dat het geloof werkelijk deel uitmaakt van ons leven. En niet alleen maar van onze woorden. Ons leven spreekt 1000 keer sterker dan welke woorden we ook tegen onze kinderen spreken. En ook daar voel ik me dan soms zeer opgelaten als mensen zeggen, ja, mijn kinderen zijn de wereld ingegaan en we hebben het zo goed verteld. Ik zeg dan maar niks, maar ik denk, heb je het wel zo goed verteld? Punt 1. En ten tweede, de belangrijkste manier waarop je het hun had kunnen vertellen is door je wandel. Hoe is dat geweest, broeder, zuster? Ik zeg dat niet omdat ik niet wil oordelen. Ik ben er niet bij geweest. En ik wil ook best aannemen dat er situaties zijn waar ouders inderdaad een voorbeeldige wandel hebben gehad in ware godsvrucht en waar die kinderen toch de verkeerde kant zijn uitgegaan. Dus daar wil ik niet onbillijk zijn. Maar het principe dat we hier hebben, dat mensen eerder worden aangesproken door onze wandel dan door onze woorden, vooral als die woorden in strijd zijn met onze wandel, dat principe blijft recht overeind staan. En over die onderdanigheid komen we nog steeds te spreken. Er is nog een zwakheid hier die opgemerkt wordt. Straks krijgen de zwakheden van de mannen, dus maak u geen zorgen. Laat uw versiering niet de uiterlijke zijn. Sommigen slaan daarbij meteen door en die zeggen dat dit vers leert dat vrouwen hun haar niet mogen vlechten en geen gouden dingen mogen omhangen. Als dat zo was, mogen ze derde ook niet kleren aantrekken. Er staat heel letterlijk, hun versiering moet hem niet zitten in het vlechten van het haar, in het omhangen van goud en het aantrekken van kleren. Daar gaat het niet om. Het gaat erom waar ligt het accent. Ik heb zulke vrouwen gekend, u misschien ook wel, ze zijn hier vanavond niet aanwezig, die eruit zagen als ware kerstbomen. Ik heb daar soms ook met verbazing naar zitten kijken. Christenvrouwen, van top tot teen opgetuigd als een schip dat het ruime sop gaat kiezen. Mannen hebben dat niet. Die hebben weer een andere zwakheden, die komen zo. En nu zegt Petrus, lieve zusters, daarin zit het hem niet. Je mag best eens een frutseltje omdoen. En je mag er ook best leuk uitzien. Ik heb mijn vrouw medegenomen omdat ze er leuk uitzag. Vind ik nog steeds trouwens. Het was waardevol voor mij. En ook, maar wat veel waardevoller was erachter staat. En dat is de verborgen mens van het hart in de onvergankelijke versiering van de zachtmoedige en stille geest die kostbaar is, die kost voor God. Dat is veel belangrijker. Want waarom doen die vrouwen dat? Dat komt door de zwakheden van de mannen. Ze doen dat niet voor zichzelf, ja dat denken ze wel. Maar ze doen dat toch om ons, het mannelijk geslacht, te behagen. En wij versterken die indruk alsof dat voor ons erg belangrijk is. Terwijl wij natuurlijk, als we verstandige mannen zijn, in de eerste plaats letten op die innerlijke, die verborgen mens van het hart. Hier wordt én van de vrouw én van de man de zwakheid aangegeven. Zo versierden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God stelden, terwijl ze aan hun eigen mannen onderdanig waren. Nou, dan moeten we het eens even hebben over dat moeilijke woord onderdanig. Als ik wel eens een keer een huwelijkssluiting doe, wat niet zo vaak gebeurt, maar dan komt dat punt wel eens aan de orde. Ze doen elkaar dan geloften. We hebben daar geen vast voorgeschreven formules voor. En ze mogen dat op hun eigen manier doen. En dan komt ook altijd het punt aan de orde. Zullen we ook daarin opnemen wat de vrouw betreft. Ik wil jou onderdanig zijn. En dan ontstaat er altijd een leuke discussie. Want onze, vooral de jongere zusters, weten absoluut niet meer wat ze met die term aan moeten. En eerlijk gezegd, ik ook niet zo goed. Ik zeg altijd maar, het heeft vooral hiermee te maken. Man en vrouw zijn samen een team. En in zo'n team heb je de voorzitter. Dat is de man. Maar een goede voorzitter, die zorgt ervoor dat er nooit een situatie komt dat zijn stem de doorslag moet geven. Volgens het polderenmodel zal die net zo lang overleggen dat ze er samen uitkomen. Dat is erg belangrijk. Hier staat dat Sara haar man gehoorzaamde en hem Heer noemde. Dat is nog niet eens zo verschrikkelijk lang geleden. De vrouw van Maarten Luther noemde haar man ook Herr Doktor. Ik heb mijn vrouw voorgesteld dat ook te doen, maar het is het is er niet van gekomen. Ik zou het ook niet meer willen natuurlijk. Ik zou ook zeker niet willen dat zij gehoorzamen zou in de zin van blindelingse gehoorzaamheid. Zodat zij zelf niet meer hoeft na te denken, ze hoeft zich eenvoudig te schikken. Ik zou dat alleen al daarom niet willen, omdat zij in veel opzichten veel verstandiger is dan ik. Dus ik zou het niet eens letterlijk willen. Dat zou een chaos worden. Ik ben maar al te blij als ik naar haar luister dat ik hoor dat zij het verstandigere voorstel heeft gedaan. En daar onderwerp ik mij dan gaande aan. Terwijl ik toch het voorzitterschap van het team blijf waarnemen. Begrijpt u, wij hebben daar veel meer moeite mee. En dat komt simpelweg omdat al een paar eeuwen de verhoudingen tussen man en vrouw sterk veranderd zijn. En daar kun je nou wel over twisten. Je kunt zeggen, het is niet meer bijbels zoals vroeger, maar je kunt het niet meer veranderen. Zelfs diegenen die vandaag zo met kracht beklemtonen dat hun vrouwen onderdanig moeten zijn, zeggen dat of omdat ze thuis een probleem hebben, dat ze op die manier proberen onder controle te krijgen, of ze zeggen het, maar leven er totaal niet meer naar. Want we leven als mondige mensen samen onder één dak. Je besluit samen, je doet dingen samen. Dat wil niet zeggen dat het woord niet meer waar is. Maar je moet het wel in zijn context laten staan. Vooral mannen die hier grote nadruk op leggen. Die zijn in de eerste plaats met de verkeerde teksten bezig. Want deze teksten zijn helemaal niet voor hun. Die zou ik onmiddellijk onder de neus wrijven, zegt meneer. Jij weet nog wel zo goed wat er tegen die vrouwen staat geschreven. Maar hoe is het met jouw tekst eigenlijk? Woon bij hen met verstand. Nou, ik heb enige man die meer verstand van zijn auto heeft dan van zijn vrouw. Als zijn auto een bepaald sputtergeluid maakt, dan weet hij onmiddellijk te vertellen welk onderdeel er niet in de haak is. Maar als zijn vrouw ineens in tranen uitbarst, dan denkt hij, wat heb ik nou weer gedaan? Hij begrijpt er absoluut helemaal niks van. Hij snapt niet hoe ze werkt. Het is een zwakker vat. Nou, ook daarvan kunnen we zeggen dat ze in menigmaal het sterkere vat is, in menig opzicht. Ze worden gemiddeld in Nederland 5 jaar ouder, alleen al dat. Terwijl ze toch echt niet minder hard werken. Maar in een bepaald opzicht zijn zij tegenover die egocentrische, brute mannen, zoals wij van nature zijn, zijn ze kwetsbaar. En geen man heeft het recht om iets te zeggen over onderdanigheid en gehoorzaamheid, als hij zelf niet in volle ernst maakt met wat hier staat. Bewijst hun eer. Je zal zien hoe meer een man werk maakt van dit vers. Zijn vrouw eer te bewijzen, haar op handen te dragen. Des te makkelijker vindt de vrouw het om hem als de voorzitter van hun teamverband te erkennen. Geen man woont bij uw vrouw met inzicht, met verstandig overleg. Als bij een zwakker vat het vrouwelijke bewijst wanneer, omdat zij ook. Wat gek is dat het hier zo duidelijk staat. Net als in Galaten 3. In Christus is nog man, nog vrouw. Zij ook zijn mede-erfgenamen van het lichaam, van het leven. Terwijl nog in de middeleeuwen een Franse synode erover vergaderd heeft over de vraag of de vrouw een ziel heeft, ja of nee. Het is goed gekomen. Met 1 stem meerderheid heeft die synode van Macon besloten dat vrouwen inderdaad een ziel hebben. Weet u, in de middeleeuwen, en dat is nog heel lang doorgewerkt, ook onder onze christelijke cultuur, dachten we eigenlijk veel lager over de vrouwen dan Paulus en Petrus deden. Zoiets, je vrouw eer te bewijzen, was eigenlijk zo tegen de geest van die tijd. Vrouwen op handen te dragen. Dat zeg ik ook bij Efeze 5, waar het ook over de onderdanigheid van die vrouw gaat. Maar dan zeg ik tegen die zusters, luister, als je zo'n man hebt, zoals daar even beschreven staat in dat gedeelte, een man die moet lijken op Christus, die zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft. Een man die zoveel van jou houdt dat hij bereid is zijn leven voor jou te geven. Die jouw voet in koestert, zoals het daar staat in Efeze 5. Ja, dat is niet zo moeilijk om hem als de voorzitter te erkennen. En die twee dingen moeten met elkaar in balans zijn. Anders dan halen we de schrift uit zijn evenwicht. En dan gaat het absoluut scheef. Ook zij beërven hetzelfde leven dat uit de genade van God is. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dan kun je denken aan de gebeden samen. Nou, als de verhouding niet goed is, dan lukt dat niet meer met het samen bidden. Als je praat met zulke mensen en je vraagt hoe het met hun huwelijk gesteld is, dan is een van de dingen, bidden jullie nog samen. Als dat niet meer samen gebeurt, dan heb je een trieste situatie. Dat is punt 1. Maar het is ook je persoonlijke gebeden. Zelfs ook de gebeden, want je moet niet alleen maar met je man meebidden, zuster, dat is alleen maar passief. Je moet je eigen gebedsleven hebben met de Heer. En niet alleen maar je hele leven passief de gebeden van je man aanhoren. Maar ook dan, als het niet goed, als het stroef loopt tussen die twee, worden ook je persoonlijke gebeden verhinderd. Het is heel bijzonder dat Petrus dit criterium aanlegt. Hoe ga je met elkaar om? Kun je de Heere recht in de ogen kijken als je je man of je vrouw niet recht in de ogen kan kijken? Nou, en dan nog eens allemaal samen. Ten slotte weest allen eensgezind. Letterlijk staat daar, bedenkt hetzelfde. Wees allemaal op hetzelfde gericht. Het is eigenlijk het woord dat je ook vindt in Filippenzen 2 vers 5. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus en die ook in Jezus was. Dat vind je misschien gek, maar dat is eigenlijk dezelfde uitdrukking. Wees op dat gericht waarop ook Christus gericht was. Heb die hartsgesteldheid die ook Christus had. Eensgezind zijn in de gemeente wordt soms totaal verkeerd gebruikt, doordat men daaronder verstaat dat je eenstemmig moet zijn. Dat je allemaal de neus in dezelfde richting moet hebben staan. Nou, ik zou van zo'n gemeente niet lid willen zijn hoor. Maar ze allemaal hetzelfde eenstemmig zijn over alle dingen. Het lijkt me zo verschrikkelijk saai. Het gesprek is uit. Nee, we zijn allemaal heerlijk verschillende mensen. We hebben allemaal een heleboel verschillende inzichten. Maar de hartsgesteldheid van Christus, als die ons deel is, dan zijn we eensgezind. Niet eenstemmig over alles, maar wel eensgezind. Dan staan de neuzen in dat opzicht inderdaad allemaal dezelfde kant uit. Eensgezind, medelijden, dat gaat over onze houding naar elkaar toe. Tegenwoordig zou je zeggen empathisch. Kunnen inleven in de situatie van een ander, in zijn nood. Vol broederlijke liefde, welgezind naar die ander toe. Nederig, dus je niet boven die ander verheffen. Niet kwaad met kwaad vergelden, wat we straks al zagen in het voorbeeld van de Heer Jezus. Of schelden met schelden, maar zegenen. Sommige mensen vinden dat maar eng. Die denken dat alleen zo dominees zegen mogen uitspreken. Nou, dat moet je allemaal doen. Was de laatste keer dat u iemand gezegend hebt? Hebt u uw kinderen wel eens gezegend? Heb je je vrouw wel eens gezegend, man? Heb je je personeel wel eens gezegend? Denk ik weer even aan die huisknechten. Jij werkgever. Zegenen, dat is het goede proclameren. Het goede van God. Niet alleen maar wensen. Het goede van God proclameren over die ander. Zegenen. Zegen degene die u vervolgen, zegt de Heer Jezus meermalen. Dat wil zeggen, proclameer het goede. Dat deed de Heer Jezus zelf. Hij zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is niet regelrecht zegen, maar het is wel, probeer het kwade van hen af te wenden. Zegen degene die u vervolgen. Zegen degene die u kwaad doen, die u uitschelden. Omdat u ertoe geroepen bent zegen te erven. Dat is nou nog niet, dat is straks. Straks gaan we zegen erven. En we kunnen ons in die zegen nou alvast oefenen. De zegen die we erven, dat is de zegen die we straks krijgen. Hoe kun je het beste erop instellen om die zegen straks te ontvangen en te genieten? Door zelf alvast zegen uit te delen. Wij zijn erg gericht op het ontvangen. Als wij eten, dan zeggen wij, meestal met iets andere woorden, maar in de kortste vorm zeggen wij, Heere, zegen deze spijze, amen. De Jood doet dat niet. Die zegen, die vraagt niet om een zegen over het eten, maar die zegen te geven. Die zegt, gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal, omdat u het brood uit de aarde hebt doen voortkomen. Hij zegent God. Hij vraagt niet om een zegen, dat is onze hele cultuur. We vragen altijd om zegen. De Jood zegent God. Dat betekent hier loven of prijzen, maar dat is hetzelfde woord. Zowel in het Hebreeuws als het Grieks. Wij vinden het gek om God te zegenen, maar dat ligt aan onze taal. En andere talen, die dichter bij het Latijn staan, die hebben er veel minder moeite mee. En het Grieks-Hebreeuws is hetzelfde woord. Loof de Heer mijn ziel, er staat letterlijk, Zegen de Heere. Bless the Lord, zegt de Engelsman ook, de Amerikaan. Dit is het zegenen van God. En zo zegenen we onze medemensen. Iemand die ons lelijke dingen tegen toegevoegd heeft, broeder, ik zegen jou. Of niet broeder, misschien wel een vreemdeling. Ik zegen jou. Hé, wat betekent dat? Dat betekent dat ik het goede van God over jou proclameer. Dan heb je alweer een gesprek. Terwijl je vlees geneigd was om te zeggen, als iemand lelijke dingen tegen je zegt, om lelijke dingen terug te zeggen. Zeg nou maar eerlijk, dat is bij ons allemaal de neiging. En het leuke van het nieuwe mens is, dat is nou echt een van die mooie dingen. De nieuwe mens doet alles andersom dan je geneigd bent. Je oude mens is geneigd om terug te schelden. De nieuwe mens zegt, ik zeg jou. Je hebt meteen een gesprek. Als je niet al te arrogant zegt natuurlijk, je doet het ook weer afstotelijk zeggen. Maar als je zegt, ik zegen jou. En ik ben tegen, wat bedoel je daarmee? Ik proclameer over jou het goede van God. Zegenen, lezen we in nummer 6, als het daar over de hoge priesterlijke zegen gaat, betekent de naam van God op de Israëlieten leggen. Dat doe je als je zegent. Als je zegent, leg je de naam van God met alles wat die naam inhoudt aan zegeningen, aan heerlijkheden, aan voortreffelijkheden, die leg je als het ware op die ander neer. Zodat die onder de heerlijkheid van God komt. Geweldig. Nou, dan die laatste twee verzen, die zijn een citaat. En ik moet zeggen, ze gaan onmiddellijk door in vers 13 en 14 met het betoog. Maar ik wil deze verzen nog aan u voorlezen, omdat zij, dit citaat op Psalm 34, omdat zij een prachtige illustratie zijn van wat ik zei over een directe en een indirecte regering van God. Het merkwaardige is dat Petrus deze woorden citeert, terwijl deze woorden handelen over een directe regering van God. Let maar op. Laat hij die het leven wil liefhebben en goede dagen zien, geen boze dingen doen. Hij moet zijn tong van kwaad weerhouden. Hij moet zijn lippen weerhouden van het spreken van bedrog. Laat hij zich afkeren van het kwade en het goede doen. Laat hij vrede zoeken en er naar jagen. Want de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeek. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Dit is een directe regering van God bij uitstek. Want het betoog is dit. Zowel in de psalm als hier in het citaat. Het betoog is dit. Kijk uit dat je geen kwaad doet, want dan krijg je de straf van God over je heen. Kijk uit dat je het goede doet. Want als je het goede doet, zal God je belonen. Dat is een directe regering van God. Maar wij leven niet onder zo'n directe regering. Heel veel mensen, vooral aan de rechterzijde van de gereformeerde gezinden, zo gauw een kwaad overkomt, denken ze onmiddellijk in termen van straf. Oh, ik word gestraft door de Heere God. Lieve mensen, het mogen u verbazen, maar God straft zijn kinderen nooit. Dat doet hij niet. Hij heeft uw straf op de Heer Jezus gelegd. Dus wie zo praat, die praat niet als een kind van God, die praat misschien uit onwetendheid. Hij tuchtigt ons, dat is heel wat anders. Dat wil zeggen opvoeding. En dat kan soms een stevige manier van opvoeding zijn, dat kennen wij naar onze kinderen toe ook. Dat is het woord dat we vinden in Hebreeën 12. En kastijding of tuchtering, zoals het vertaald wordt, kan zelfs al misleidend zijn. Het woord dat daar staat is paideia, waar ons woord pedagogiek van afgeleid is. Dat is opvoeding. God straft niet, God voedt op. En hij voedt ook op door de moeilijke dingen in uw leven. Maar dit denken van, oh jongens, wat zou ik gedaan hebben? Oh, ik ben ziek geworden. Oh, wat zou ik voor verschrikkelijks gedaan hebben? Dat is denken vanuit een directe regering van God. Ik heb iets naast in mijn leven te ervaren, dus ik zal wel iets verkeerds gedaan hebben. Ze praten alsof ze al leven in het duizendjarig rijk, maar dat doen ze niet. We leven onder een indirecte regering van God. En dat blijkt, maar dat ga ik nog verder niet uitwerken, want dan heb ik volgende keer niks meer te doen. Er staat, wie zal u kwaad doen als u ijveraars voor het goede bent geworden? Dat is het normale principe. Maar al leidt u ook ter wille van de gerechtigheid. Dat is de indirecte regering van God. Normaal is het, als je goed leeft, dan word je beloond. Ook door de mensen om je heen, die waarderen dat. Maar een indirecte regering is, ook al doe je het goede, heb je kans dat je toch moet lijden. En daar moet je niet over inzitten. Dus als u nare dingen in uw leven ondervindt, is het heel vreemd als u denkt dat u gestraft wordt. Want het zou precies omgekeerd kunnen zijn. Het zou kunnen zijn dat u juist rechtvaardig wandelt. En dat de dingen die God over u heen laat komen, dienen om u nog rechtvaardiger te maken. Ze zijn opvoeding. Als je heel slecht wandelt als een kind van God, gaat het je soms heel goed. Het is net alsof de vader je dan een beetje links laat liggen, omdat er aan jou zo weinig op te voeden valt. Maar als er beproevingen in je leven komen, is dat opvoeding. We lezen in het begin van Hebreeën 12. Laten we dan afleggen alle zonde en de last die ons zo licht omstringt. Alle last en de zonde die ons zo licht omstringt. Opvoeding van God is om ons te helpen van onze lasten en van onze zonde af te komen. Dat is geen straf, dat is opvoeding. Als je lijdt om de gerechtigheid, is dat niet omdat God je straft. Maar dan is dat omdat God je opvoedt. Dus ik zei straks, lijden is een vervelende bijkomstigheid. Maar als je dat weer te sterk benadrukt, dan lijkt het net alsof het lijden buiten God omgaat. Nee, God kan het gebruiken. God kan het gebruiken in jouw opvoeding. En als het je overkomt, moet je denken, oh, ik word gestraft. Of, oh, God vergeet mij. Nee, hij is juist met je bezig. Al lijdt u ook om de gerechtigheid, gelukkig bent u. Als je dus een rechtvaardig mens, als je leeft als een rechtvaardig mens, met vallen en opstaan, dat weet ik ook wel, daar hebben we het nou niet over. Als je leeft principieel als een rechtvaardig mens en je lijdt, dan mogen we elkaar van harte feliciteren. Dan moet u niet denken, ik word gestraft. U moet ook niet denken, God is mij vergeten. Hij laat maar mijn lot over en laat maar aan de handen van mijn vervolgers over. Nee, gefeliciteerd. Want God is met u bezig. U bent blijkbaar geen bastaard, zegt Hebreeën 12. Want bastaarden, ach, daar bekommeren de natuurlijke vaders zich niet zo om. Wel om hun wettige zonen. Want daar willen ze iets moois van maken. Je moet hun opvolgen in de zaak. En ik weet dat niet wat. Als je dus lijdt, als je opgevoed wordt door God, dan houdt hij kennelijk van je. Hij straft je niet. Hij houdt van je. Misschien op een vreemde manier. Maar ja, onze kinderen van 3 die in de tandartsstoel zitten en ons met hun grote ogen aankijken van papi, mama, hoe kun je me dat nou aandoen? Die moeten ook leren, papa straft me niet. En ook niet, papa is me even vergeten. Nee, papa houdt zoveel van mij dat hij wil dat ik een goed gebit heb. En dat kan alleen maar door af en toe in de stoel van de tandarts te zitten. Nou, wat is dat naar altijd hè, met zo'n brief? Nou moet je midden in het verhaal ophouden. Maar dat geeft niks. Volgende keer pakken wij de draad zo weer op. En dan gaan wij beginnen bij hoofdstuk 3, vers 13. U mag de...